Yo Thijs.
Yo man.
Hallo.
Waar zit jij dan?
Ja, ik wou het net vragen. Je raadt nooit waar ik zit.
Ja, wat is dit nou weer voor? Het ene moment hebben we gewoon normale podcastafspraken en het volgende moment ben je pleit en kan ik je urenlang niet bereiken.
Ja, sorry. Ik ben het vliegtuig ingestapt. Met een goede reden. Voor een project, dat ga ik je nog helemaal niks over vertellen. Maar ik zit, dat is op zich wel aardig, krakkemikkiger dan ooit. Deze verbinding. Maar ik zit op El Teide.
Wat?
Ja. Bovenop de berg, de vulkaan. Wat is het?
Ben je toch geselecteerd voor de tour?
Ja.
En nog even Rode Bullen gaan bespreken.
Nee, ik ben Ineos aan het pesten. Want de laatste plekken in het hotel waren nog beschikbaar. Ze wilden daar nog een paar renners neerzetten. Voor de gein heeft In het Wiel daar een paar kamers geboekt.
Vincenzo Nibali deed dat serieus ooit, hè? Dan boekte hij dat hele hotel bovenop de tijden. En dan kon hij dus, er konden dus allemaal renners en ploegen die dus alsnog wilden komen, die konden niet komen. Een grappig.
Ja, het is super slim. Super
slim. Het is ook echt een Nibali-streek.
Ja. Ja, nou, ik snap Nibali wel. Dus ik heb ook gedacht, mijn tour moet wat beter gaan dan vorig jaar. Dus ik laat jou thuis.
Oké.
Okay.
Ja. Ja, dat is lekker makkelijk.
Met de groeten van Vincenzo.
Godverdomme, ben ik er weer uitgezet.
Zijn we er toch weer in getuind. Zullen we beginnen?
Ja, let je wel even op wie je allemaal tegenkomt daar, de komende dagen.
Ja, zeker. Telefoon in de aanslag en ik ben jouw spion deze dag.
Ja, top.
Zou goed opletten. We gaan beginnen. Praat mij even bij over die schitterende etappe die ik natuurlijk gemist heb, omdat ik de hele etappe lang in het vliegtuig zat.
Waar moet ik beginnen?
Nou, even voor de mensen die het ook niet gevolgd hebben, het was een soort Strade Bianche etappe. Wat minder zwaar, maar het had volledig dat uiterlijk, geloof ik.
Ja, het was minder zwaar dan Strade Bianche, maar het was wel echt veel zwaarder dan de voorgaande Sterati-etappes in de Giro. Het was echt
Sterati.
Ja, die finale, man. Het bleef maar doorgaan met stroken. En ik moet zeggen, bij die eerste paar stroken, er zat op een gegeven moment, in het begin zat er echt allemaal stukken afdaling in, waar je best wel hard naar beneden ging, bochtig, met heel veel grind en zo, dat ik echt dacht, jezus, moet dit eigenlijk wel in een grote ronde? Maar ja, weet je, als het dan allemaal goed gaat, en er gaan niet veel renners op hun bek, en dan ja, wordt het uiteindelijk toch een schitterende etappe. Dus ja, dan gaat het wel, maar dat is wel dan afhankelijk van het resultaat. Maar ik ben er nog altijd niet helemaal uit. Ik vond die stroken naar beneden over het grind, dacht ik wel, dan zit wel op het randje. Maar goed, anyway, die etappe, het was fantastisch om te zien. Die streek is natuurlijk zo ongelooflijk mooi.
Ja, maar je weet hoe het gaat, hè, met dit soort etappes. Als er niet veel schade is en de gevolgen zijn niet heel groot, dan hoor je er verder niemand over.
Nee, maar goed. Ja, de gevolgen in klassement zijn wel groot.
Ja.
Nou, nee, gelijk het was sowieso eerst maar eens die rit, weet je. Het was gewoon heel gek. Het was een ontzettend gek begin. Want ja, ik denk dat iedereen had verwacht dat er een enorme strijd zou komen om in de vlucht van de dag te zitten. Omdat je, ja, het was best wel het eerste deel van de etappe was echt best wel vlak. En dan het tweede deel was dus op het al die, was zeg maar Strade Bianche. En ze reed het eerste deel eigenlijk langs uit Perugia, reeds langs het meer van Trasimeno. Ja, ik denk dat voor veel vakantiegangers die er ooit in de buurt zijn geweest, die kennen dat wel ergens van.
Zeker, vind ik altijd een vreemd meer.
Ja.
Beetje te kaal, beetje...
Gekke plek, ja.
Het is een rare plek. Het is alsof er een monster onder het meer, in het meer verborgen ligt.
Ja. Het is niet zoals andere Italiaanse meren, dat het helemaal omgeven is met hele prachtige bergen. Het is gewoon een heel groot... Ja, best wel saai meer eigenlijk.
Ja, ja.
Maar goed, ja, anyway. Dus ze reden daar langs weg. En ze reden gewoon meteen vanaf de startreis eigenlijk gewoon bij de 11 man weg. En dat was echt heel raar. Want daar hadden gasten in kunnen zitten die ja, ik weet zeker dat die vlucht was weg. En er reden meteen 11 man weg en die gingen meteen draaien. En er zitten daarachter zaten natuurlijk echt gasten in peloton die dachten, kaak! Oh, dat ik deze gemist heb. Weet je, de Mollema's zeg maar van het peloton. Ja, als je mee zit die vlucht. Ik zal de namen. Mauro Schmid, Alessandro Covi, Harm van Hoeken, Dries de Bond, Simon Guglielmi, Enrico Battaglin, Roger Kluge, Francesco Cavazzi, Lorenz Naase, Bert-Jan Lindeman en Taco van der Hoorn. En ja...
Ja, dat was voor Mollema wel een kansje.
Dat was voor Mollema wel een kansje. En uiteindelijk wint dus Mauro Schmid. Ridder.
Ja.
We doen wel eens een spelletje. Ken je iedereen uit het peloton? Of in ieder geval ken je iemand niet uit het peloton?
Ja.
En dat komt toch in de grote rondes. Komt dat zelden voor.
Ja.
Maar als jij mij gisteren had gezegd, wie is Mauro Schmid? Zonder enige voorbereiding. En zonder, dat was mijn eerste opwelling geweest. Dat is een Oostenrijkse slagerzanger. Of anders de linksachter van Red Bull Salzburg. Maar het blijkt dus gewoon een Zwitserse renner te zijn. Nou, als je gaat kijken, zijn uitslagen ook best wel goed. Heel jong nog. Maar die gast, die blijft dus gewoon over. En ja, hij bleek 41 te zijn geworden in Strade Bianca. Dat was eigenlijk al stiekem best wel goed natuurlijk. Zeker met dat deelnemersveld. Dus ja, die jongen kan gewoon goed dit werk aan. Ja. En die maakt het gewoon af. En die wint gewoon een Giro-etappe. En niet zomaar één, die wint gewoon de Giro-etappe over de onverharde weg is, over de Strade Bianca.
Ja, en waar het hele peloton en iedereen de hele week al naar uitkeek.
Precies. Ja. Ja, dus ja. Soms is dat heel gek, hè. Dan zit dus iedereen te wachten op een enorme slijtageslag. En iedereen denkt dan, nou ja, ik heb 6 of 7 pogingen nodig om weg te zijn. Dus ik sla de eerste 2 alvast even over. Ja, dan is... Dan zijn ze al weg. Ja, dan zit je daar. Met je goede gedrag. En al je plannen.
Maar zijn er pogingen geweest om zeg maar de categorie renners à la Bauke Mollema, dat ze er nog achteraan gereden zijn? Is er nog onrust geweest?
Vrijwel niet, want ja, ze weten ze ook meteen, die elf die reed eigenlijk gewoon meteen in 1 schuifje weg zo ongeveer. En die gingen meteen heel goed samenwerken. Dus ja, ze waren ook meteen uit zicht verdwenen. Ja, wat ga je dan doen als eenzame renner op het vlakken? Het was ook niet een klim of zo in het begin waar je de sprong kon wagen.
Nee.
Dus ja, waar ga je naartoe rijden, weet je? Dus het was ook wel vrij snel duidelijk, oké, ja, dit is de slag.
Ja.
En er was ook niemand bij die ook maar enigszins gevaarlijk was voor het klassement. Dus het was echt gewoon een wedstrijd, 2 wedstrijden voor de prijs van 1. Die kopgroep die kreeg 14,5 minuut, geloof ik. Daarvan wist je dat ze het zelf gingen uitmaken. En die houden uiteindelijk 3 minuten over. Maar daarachter, uiteindelijk... Ja, de grote battle duurde nog best wel eventjes voordat het echt losbarstte. Maar toen eenmaal duidelijk was dat Evenepoel met verschillende kleuren in zijn zeem rond aan het draaien was over die Sterrato-weggetjes. Toen ging Ineos volrijden en toen was het bal.
Ja, was het gezondheid?
Ja.
Was het angst?
Ik denk dat het een beetje een combinatie was. Hij zei zelf ook dat hij zichzelf niet heel goed voelde. En dat is ook logisch natuurlijk. Als jij zonder 1 dag voorbereiding begint. En ja, is het nu inmiddels dag 11 van een grote ronde. Rustdag geweest. Dus hij zal echt niet op zijn allerbest zijn geweest. Maar als je zag hoe goed hij nog eigenlijk was toen hij eenmaal gelost werd. Want dat was nog echt best wel een end. Met heel veel zware stroken en beklimmingen nog. Maar uiteindelijk verliest hij 2 minuten. Dat viel nog goed mee. Dus het zat er over een heel groot deel ook in dat hij echt, je zag in de zeker in de bochten, in dat grind, dat hij echt anders op de fiets zat dan heel veel renners om hem heen. En ja, dat is natuurlijk ook heel logisch, hè, laten we wel wezen. Het is ontzettend knap dat hij dit niveau heeft, fysiek al. Maar dat je, als je een paar jaar geleden nog voetbalde in de jeugd van PSV... dat is nog best wel een grote stap naar het World Tour peloton om ook nog te sturen met de beste renners van de wereld. En iemand als Egan Bernal, die heeft gewoon een verleden als mountainbiker. Ja, dat is voor hem, is dat, en die is al een stuk ouder sowieso. Ja, voor hem is dat echt wel een stukje normaler om op dit soort ondergronden ook een beetje zijn weg te vinden. Dus het is heel logisch dat Evenepoel dat niet heeft, dat het niet de beste stuurman van het peloton is. En dan is hij ook nog eens... 9 maanden geleden of 8 maanden geleden in een ravijn gekukeld in de Ronde van Lombardije. Dus ja, dat stapelt zich wel een beetje op, denk ik. Dus hij zat echt wel bang op de fiets. Hij verloor het ontzettend veel posities op plekken waar het niet per se hoefde. En dat bekoop je wel echt op zo'n dag. En als je alleen maar de hele tijd gaat aan dichtrijden bent en je moet voor elk belangrijk punt weer 30 posities naar voren rijden omdat je er zoveel bent verloren in plaats van dat je ze hebt gewonnen voor een belangrijk punt, waar je grootste concurrenten elke keer vooraan worden afgezet, ja, dan gaat het wel mis.
Ja, dan houdt het een keer op. Ook voor hem.
Ook voor hem, ja. Maar het is wel interessant, hè, want dit is natuurlijk wel iets wat iedereen ziet. Dus dit is niet alleen maar voor vandaag gaat het consequenties hebben voor zijn klassement nu, want hij duikelt van 2 naar 7.
Ja.
Maar dit gaat ook voor de komende jaren gaat het ook wel consequenties hebben. Dat is ook wel, dat heb je natuurlijk in het verleden ook wel eens gezien bij iemand als Kruiswijk. Daarvan wisten ze ook dat het niet allerbeste daler was. En niet voor niks dat Nibali hem bijvoorbeeld onder druk zette in die Giro van 2016.
Ja.
Maar Nibali was ook degene die Evenepoel onder druk zette in de Ronde van Lombardije, waarin hij uiteindelijk dus viel in dat ravijntje, bij dat bruggetje. Het is wel natuurlijk iets wat aan je gaat kleven. En als ze Evenepoel er bergop niet afkrijgen en hij heeft zo'n goede tijdrit, ja, dan gaan ze het natuurlijk wel vaker bergaf proberen. Of dan gaan ze het vaker proberen als het regent, of als het dit soort dagen zijn met onverharde weggetjes en zo. Als je een zwakte hebt, en ze weten dat je een zwakte hebt, dan gaan ze het ook vaker benutten. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat de komende jaren gaat zijn. Want voor hem geldt wel dat dit wel echt iets is waar hij moet er hard aan werken, denk ik. En ook wel iets waarvan hij dus redelijk snel duidelijk moet maken, ook aan de rest van, oké, ik ben hier niet te pakken.
Ja. Valt het aan te leren nog?
Ja, voor een deel wel, natuurlijk. Hij is nog zo jong. Dus ja, het valt zeker wel aan te leren. En het heeft ook wel zeker te maken met dat hij weer zo kort pas op de fiets zit en dat hij val is geweest. Want ja, dat is gewoon iets wat je zo moeilijk traint. Weet je, ja, als je 8 of 9 maanden niet kunt koersen, en je bent al gevallen en je hebt al, nou, dat neem je toch ergens mee. Ja, je kunt niet trainen dat je over dit soort weggetjes naar beneden rijdt in een wedstrijd.
Nee.
Dat is niet te trainen. Wat je heus kan trainen is dat je beter met je fiets om kan gaan en dat je er gewend aan raakt en dat je meer de grenzen leert op te zoeken door te, weet ik veel, ook door te mountainbiken en te veldrijden, te crossen en allemaal dat soort dingen. Dus je kunt het heus verbeteren. En je kunt ook met je angst leren omgaan, want het leek echt wel een beetje angst. Ja, we hebben in het verleden genoeg renners gehad die te bang waren om naar beneden te gaan, met iemand als Pino als goed voorbeeld. Ja, die verloor er ook gewoon grote rondes door, dat hij gewoon uiteindelijk niet, die was gewoon bang voor de snelheid op een gegeven moment. En die hebben ze echt in een racewagen gezet op in Le Mans, geloof ik. En die hebben ze gewoon rondjes laten rijden naast een zo'n duur cockpit, naast een Formule 1 coureur. En om hem aan die snelheid te laten wennen. Dus ja, dat kan heus wel. Ja.
Maar heb je ook, bestaat er in het wielrennen, kijk, in het voetbal is het zover doorgeslagen, inmiddels bestaat er een inworpcoach. Bestaat er in het voetbal een douwcoach? In het wielrennen een douwcoach?
Zeker, ja. Dat is een Spaanse ex-downhiller. Ik ben even zijn naam vergeten, maar die traint wel echt wel vaak en veel met, ook wel veel met Nederlandse ploegen. Dus ik weet dat bijvoorbeeld bij Jumbo hebben ze daar regelmatig mee getraind, mannen en de vrouwen. Dus die is gewoon in te huren, ja. Die kun je inhuren. En die gaat met je afdalen en die zegt wat je beter kunt doen. Maar nou, we maken het nu nog groter dan het is, denk ik, bij Evenepoel. Want het zijn kleine haarscheurtjes die je ziet. En dat zag je een beetje in de Ronde van Lombardije en dat zag je vandaag nog iets beter. Maar het is niet zoals bij Pinot, of het is niet zoals bij, ik heb Gomez Machante ooit eens een keer bovenop een berg gewoon in de auto zien stappen, omdat die stond gewoon te huilen bovenop de klim, dat hij niet meer naar beneden durfde in de regen. Dus laten we het niet groter maken dan het is.
Nee, zeker niet. Ik was gewoon alleen geïnteresseerd even. Bestaat er zoiets als daalcoach?
Jazeker. Nee, maar, en ik denk ook dat hij er zeker wel aan de slag mee moet. Want hij moet het ook niet groter als te veel duidelijk wordt dat dit een breekpunt voor hem is, of een kant of een Achilleshiel, dan gaan ze hem daar ook een keer op aanvallen. En dat wil je niet. Dus ja, ik ben wel benieuwd hoe dat de komende tijd gaat zijn. Maar voor deze Giro, in België was natuurlijk al is al jaren de Evenepoel gekte losgebarsten, en voor deze Giro helemaal. En waren er echt mensen die dachten dat hij de Giro kon gaan winnen. Nou, dat lijkt me zeker na vandaag een gepasseerd station.
Ja, hij heeft ook te maken met Egan Bernal, die wel buitengewoon goed rijdt.
Ja, daar komen we zo meteen. Want ik wil een laatste dingetje even over Evenepoel vertellen, want dat heb ik niet gezien. Maar hoe die werd geholpen, of hoe die niet werd geholpen in eerste instantie door Almeida, was wel echt wel... Daar is het laatste woord nog niet over gezegd.
Oh,
Almeida bleef dus... terwijl Evenepoel zat al eigenlijk al... Je zag het al aankomen, zat al kilometers in problemen. En moest al de hele tijd zachter naar het laatste plekje van de groep. En moest zichzelf weer naar voren vechten. En Almeida zat gewoon eigenlijk de hele tijd zo rond positie 10. En die keek gewoon niet om. En toen Evenepoel er uiteindelijk af werd gereden. Na een afdaling over zo'n onverhard weggetje. En toen weer omhoog. Zat Almeida gewoon... nog steeds in positie 10. En zat hij nog steeds niet achterom te kijken. En ik denk dat het echt... Nou, het heeft sowieso 10 minuten geduurd... voordat Almeida bij Evenepoel was. En dat kostte wel enige overredingskracht. Je zag hem op een gegeven moment wel in zijn oortje praten van... en toen ging hij uiteindelijk wel. Maar dat duurde wel echt veel te lang. En Almeida moet gewoon... Die heeft één taak. Ik bedoel, hij kon de rit niet winnen. Het klassement is al om zeep.
Ja, ik kan zeggen...
Ja, hij had gewoon één taak. Hij moest gewoon bij Evenepoel zitten. En op het moment dat Evenepoel 1 meter laat, dan moet hij die meter dichtrijden. En nu was Evenepoel dat constant zelf aan het doen. En ja, dat was hem. Hij liet zich terugzakken. Hij reed weer bij Evenepoel vandaan. Evenepoel die pakte zijn oortje uit, zijn oortje. Die gooide het heel demonstratief uit zijn oor, zeg maar, zijn microfoonpiche. Dat was best wel. Ja, daar droopt de frustratie echt vanaf. Dus dan komt er zo'n heel netjes persbericht uiteindelijk naar buiten... dat hij zo blij was dat Almeida hem zo heeft geholpen. Wat hij hartstikke goed deed in het laatste stuk verder. Maar dat duurde heel te lang. Als je dan weet dat daarachter ligt dat Almeida er niet uitkomt met Lefebvre voor volgend jaar... en dat hij waarschijnlijk gaat vertrekken... dan wordt het nog wel een stukje pikanter. Dus het zal niet heel gezellig zijn geweest vanavond bij het diner. Ik ben wel benieuwd hoe hij daarmee omgaat. Ik weet niet hoeveel ervaring
Even de poel, ja.
Ja,
ja, dit is de politieke kant van fietsen.
Ja, ja, en Almeida, ja, die is ook naar de Giro gekomen met grote, grote hoop. En die heeft een paar slechte dagen gehad. Dus vooral in de regen was hij niet al te best. En... ja, die had ook natuurlijk wel meer van de Giro gehoopt dan dat hij 3 weken op kop moet gaan rijden of zijn ballen eraf moet gaan rijden voor Evenepoel.
Ja.
Dus voor hem komt het stiekem best wel lekker uit dat Evenepoel gewoon nu van 2 naar 7 zakt. Dan krijgt hij zelf ook gewoon meer vrijheid om straks een rit te winnen.
Ja, want dat is het enige wat nog te behalen valt, want hij staat zelf op 7 minuten.
Ja, hij staat 17e.
Ja.
Tja. Nou, dan kan hij straks, als je op 7 minuten staat en 17, dan kan je dus nog meeglippen ergens in de ontsnapping. Straks kan je misschien nog weer gaan hopen voor top 10.
Ja.
Nou, dan moet hij wel gaan aanvallen. Ja, en zolang Evenepoel natuurlijk zo dicht op Bernal stond en tweede stond in het klassement, dan kreeg Almeida geen centimeter ruimte. Dus ja, uiteindelijk heeft Almeida door lekker lang, door een beetje te wachten en het verdriet van Evenepoel is wel de mogelijkheid voor Almeida straks om voor eigen succes te gaan. Als dat dus nog mag. Want ik weet niet hoe zuur daar de boel is.
Maar, nou, als ik jou mag geloven, vrij zuur. Dat gaat niet vanzelf gaan.
Dit was niet de Wolfpack. We zorgen allemaal voor elkaar, bla bla bla. Dat was niet zorgen voor elkaar, dit.
Nee. Er zijn wel wat verschuivingen ook in het klassement. Hè? Het is wel aardig. Evenepoel natuurlijk de meest aansprekende. Die zakt 5 plekken. Ook Ciccone valt een beetje weg.
Ja, moest er op de laatste steile strook eigenlijk af. Dus ja, voor hem wordt daarmee is het eigenlijk... Het wordt voor die gasten wel heel lastig om mee te doen voor de zegen. Weet je, en Bernal, we hebben natuurlijk zondag een beetje al besproken dat als de logica wordt gerespecteerd, dan gaat het best wel voor de overwinning, gaat het best wel een saai Giro worden. Want Bernal heeft het echt goed voor elkaar. En die heeft een supersterke ploeg. Ook zonder Sivakov, die is uitgevallen. En hij is zelf gewoon de beste renner in de koers.
Ja.
Dus ja... Als hij zijn rug het houdt en hij blijft zelf een beetje overeind, dan komen in feite eigenlijk alleen maar etappes aan die hem nog beter liggen. En ja, er staat Vlasov staat nu tweede op 45 seconden. Nou, die moet gewoon echt passen als Bernal gaat. En derde staat Caruso. Heb je geen ene, die hebben we nog 0 keer gezien zo ongeveer in beeld.
Nee, weet je wie er een beetje omhoog sluipt? En dan nou geef ik jou een beetje hoop, denk ik. Simon Yates.
Hij is wel goed. Ja, nee, ik denk dat dat de enige echte uitdaging nog is voor Bernal.
Een minuut en 22.
Al nog mee, hè?
Ja, gezien de start van de Giro valt dat echt mee, hè?
Ja, als hij nog zijn wonderbenen hervindt, dan kan het nog.
Maar kan het zo zijn dat Yates zijn piek wat later gepland heeft, omdat hij ooit in de Giro de deksel op zijn neus kreeg? Of kan dat niet meer in deze tijd?
Lijkt mij heel sterk. Zeker niet als je zag hoe goed hij al was in eigenlijk 2 weken voor de Giro. Toen hij de Tour of the Alps won. Met heel veel machtsvertoon.
Daar zat weinig uitstellen aan.
Dat bedoel ik, ja. Het is niet, ja. En dat kan niet in de Giro, weet je. En de Giro is al is de eerste helft al zo zwaar. Als je dat gaat doen, weet je wel. Dat hele, ik leg mijn piek in de laatste week en zo. Ja, laten we heel eerlijk zijn. Dat zo werkt het niet.
Nou ja. Wat hebben we al die jaren gehoord?
Ja.
Hoezo, dat werkt niet zo? Ja, je kan niet elke ballon elke week doorprikken. Dat gaat niet.
Ja. Ik denk dat bij de piek, ik leg mijn piek in de laatste week en ik ben in de eerste 2 weken nog niet in vorm en zo.
Ja, dat is gelukkig.
Of voor renners, dus je hebt renners die dus minder snel slecht worden dan anderen. Echt de diesels, zeg maar. Voor wie rond de 3 weken nog eigenlijk tekort is. En er waren ook gewoon, zeker in het verleden, waren er ook gewoon gasten bij die wisten dat ze een bloedzak hadden liggen voor week 3. Ja, dan is het lekker zeggen. Ja, ik mik op week 3.
Ja, een hele goede rugzak. Rustig.
Ja. Ja, maar goed. Ja, dat is misschien te klinisch gedacht. Maar ik geloof niet dat gaat niet. En tegenwoordig niet, zeker niet nu in een grote ronde, dat je denkt, ja, ik begin even rustig aan en dan ga ik in week 3 er wel staan. Ja, het is gewoon elke dag knokken voor je positie. En Yates is nu gewoon elke keer niet in staat om mee te gaan met Bernal. Ja. Maar hij doet het wel, 2 jaar geleden, 3 jaar geleden was het in de eerste 2 weken smeken met zijn krachten. Dat doet hij nu niet. Dus hij rijdt wel heel zuinig. En daarom staat hij nu 5e. Maar je hebt geen moment het idee dat hij Bernal kan bedreigen.
Nee. We gaan even naar de Sound of Cycling. Doen we even, tussendoor. We hadden natuurlijk de inzending. Vorige week moesten we even overslaan, daarvoor excuses. Maar we grijpen weer naar de inzending van de week daarvoor. We hebben prachtige epistels binnengekregen, waarvoor dank. Dit keer een winnaar die niet geselecteerd is op de dichterlijke kwaliteiten, maar vanwege een zeer feitelijk relaas. En een feitje wat ik in ieder geval niet zo goed wist van dit fragment. Ik ga het voorlezen en dan noem ik zijn naam en dan weet hij vanzelf wel dat hij gewonnen heeft. En dan krijgt hij de prijs. Wat is de prijs? Weten we dat al? Is de jury daar al uit?
Ja, een boek over hoe wielrennen duurzaam kan worden.
Oh ja.
Ik heb een nieuwe telefoon, dus ik kan hem niet meer opzoeken. Het gaat over de duurzaamheid in de hele fietsindustrie. Ga jij maar even dat ding voorlezen, dan ga ik
heel goed erbij. Ja. In 2006 moet George Hincapie opgeven in zijn favoriete koers Parijs-Roubaix. Op 40 kilometer van de streep breekt zijn stuur af op de kasseienstrook van Mont-Saint-Pével, waarna hij met de armen wijd letterlijk en figuurlijk de berm invliegt. Later moet hij aan de schouder geopereerd worden. Volgens sportdirecteur Dirk de Mol van zijn ploeg ging Hincapie al na 30 kilometer tegen de grond en wisselde hij helaas niet van fiets. Fabian Cancellara komt als eerste over de streep voor Hoste van Petergem en Kusev. Toch wordt Tom Boonen uiteindelijk tweede nadat de nummers 2, 3 en 4 gedisqualificeerd worden voor het negeren van een gesloten spoorwegovergang. Wederom een bewogen editie van Parijs-Roubaix. Aldus, Jean-Jacques, van harte gefeliciteerd Jean-Jacques. Jij krijgt de prijs opgestuurd. Ben je er al achter thuis?
Zeker. Ja? Circular Cycling heet het, van Erik Bronsvoort. En Matthijs Gerrits over hoe wielrennen duurzamer kan worden. Super interessant boek, zelf ook gelezen. Wordt bezorgd bij je.
Nou, bij de prachtig. Helemaal goed.
Geef even je adres.
Ja, daar gaat Paul gaat contact opnemen. Helemaal goed, Thijs. Jean-Jacques, gefeliciteerd. Thijs, de nieuwe opgave is een Belgische quote. Luister mee.
Ja, als zoiets gezegd wordt, moet je daar gewoon aan houden. En anders ben je lafaard. Ik heb mij eraan gehouden.
Nu ben je voor de Belgische supporters een lafaard, je hoort het.
Nu wel, en daarom ben ik ontgoocheld. Ze moeten me maar begrijpen, ik heb het daar echt moeilijk mee.
Ja, dit is natuurlijk hartstikke ingewikkeld.
Ja, maar het is wel een klassiekertje. Ja. Als je dit weet en je gaat dit allemaal terugkijken, ja, dan zit je in no time weer in hetzelfde labyrinth als waar ik talloze malen per jaar in terecht kom, in de sportsa retro labyrinth. Ja, dat vreet echt tijd. Daar kom ik niet meer aan. Dan zit ik echt tot diep in de nacht zit ik oude filmpjes terug te kijken.
De sportsa on demand verzameling, ja, voor jou. Ja.
Dat is echt, ik moet daar niet aan beginnen. Ik moet het gewoon niet aanklikken. Ik weet van mezelf, als ik er eenmaal in zit, dan ben ik verloren. Dan is de dag kwijt. En de nacht meestal ook.
Heerlijk. Goed. Slotopmerking.
Ik heb heel erg genoten van een heel kleine fitty in de wedstrijd. En die is eigenlijk al dagen aan de gang. En die fitty gaat tussen Ciccone en Bettiol. Ciccone van Trek en Bettiol van IF.
Ja.
Die waren een dag of 5 geleden of zo waren ze samen weg. In die regenrit waar Mollema ook vooruit zat. En dan zaten ze daarachter in een groep. En Ciccone wilde toen niet meerijden. En Bettiol en Pardes zaten erbij. En die zaten kop over kop te rijden. En Ciccone wilde niet meerijden. En Bettiol de hele tijd zeiken tegen Ciccone. En Ciccone de hele tijd. Nee, ik heb Mollema voor aan. Ik mag niet mee. En bla bla, weet ik wat allemaal. Dus die hebben in die rit. Hebben ze meer zitten kletsen. En zitten schelden tegen elkaar. Dan dat ze hebben gekoerst. En blijkbaar is die fitty dus nog is niet opgelost. Want vandaag kwamen ze dus samen over de streep. En Ciccone die reed op kop. En ze waren met z'n tweeën. En Bettiol die zat in zijn wiel. En die vond het helemaal prima dat Ciccone tijd aan het verliezen was. Want Hugh Carty, zijn kopman, die was al binnen. Dus ze rijden het laatste stuk. En Bettiol die gaat dan in de laatste paar honderd meter ging hij naast Ciccone rijden. En dan ging hij dan heel makkelijk, alsof hij bijna niet hoefde te ademen. Dan ging hij zo naast die koning rijden, keek hij zo naar. En zo van, ben je nu hard aan het trappen of zo? doe je iets? Als je dat nog kan terugkijken, doe dat vooral even. Dus het is maar een heel kort momentje. Maar je ziet er zoveel aan. En Ciccone die kijkt echt heel geïrriteerd naast zich. En Betty Jolik echt zo, wat fuck. Ja. Het is echt een eyeball momentje, weet je wel. Echt even laten zien wie de langste heeft. En gaat nog wel even duren, denk ik, tussen die twee. Want dat was niet heel vriendelijk.
Leuk, leuk. Maar ik wist helemaal niet dat Betty Jol zo'n mannetje was.
Ja, hij heeft zich denk ik wel echt geërgerd, Betty Jol, aan Ciccone eerder in de week.
Ja.
Dus ja. Blijkbaar vond hij het, dat Ciccone het niet tegelijk had toen. Het was de rit die werd gewonnen door Dombrowski volgens mij uiteindelijk. Waar Mollema heel lang heeft achtervolgd in eerste instantie en toen uiteindelijk bijkwam. Super slecht weer. Dat was hem volgens mij. Ja, en Ciccone die verrast zichzelf eigenlijk dat hij bijna een klassement kan rijden. En die ging er vandaag, zag hij dus een beetje doorheen. Maar die twee landgenoten, die hebben dus wel een beetje fitty met elkaar. Altijd leuk, hè, om een beetje te volgen.
Heerlijk. Gaan we heerlijk in de gaten houden. Even voor de mensen die vandaag nog luisteren, wat is morgen? Donderdag. 4 beklimmingen, zag ik.
Bagno di Romagna. Ja, een stiekem tussendoorrit waar de vluchtgroep het vrijwel zeker gaat halen. Dus dat is er wel weer eentje voor iedereen die de slag miste. vandaag. En die dacht, oh ja, ik ben hier om in de vlucht te proberen een etappe te winnen. Want er halen wel echt veel vluchten in deze Giro.
Dat ja, is wel heel heerlijk. Dat is fantastisch, toch?
Ja, maar ook met renners waar, ja, dat we eigenlijk al best wel een tijd niet gezien hebben. Ja. Het zijn de laatste jaren is winnen uit een vlucht in een grote ronde een specialisme op zich geworden. Waarin echt ontzettend goede renners elke keer winnen. En ik wil niet zeggen dat die renners die nu winnen niet goed zijn. Maar het zijn wel verrassendere namen dan daarvoor. Want als je had gezegd dat Taak van der Hoorn en Mauro Schmid een etappe zouden winnen in de Giro. En Victor Laffey.
Ja.
Van de week. Ja, dat is wel... dat is wel opvallend. Dat hebben we in jaren eigenlijk niet gezien. Dus ja, dat opent wel perspectieven. Daar gaan we wel een hoop meer renners mee willen zitten. Dus het gaat een enorme strijd worden normaal gesproken om mee te zitten. Want ze gaan het halen. De vlucht gaat het halen. Dus Mollema zal zichzelf niet nog een keer... mis willen krijgen. Ja, die zal zeker mee willen zitten. En het zijn beklimmingen die relatief veel renners aankunnen. Maar wel lang. 17 kilometer aan 6%, 15 kilometer aan 5%, 10 kilometer aan 5% in de finale. Maar dat is veel te zwaar om te controleren voor één, voor welke ploeg dan ook. Dus dat wordt het vluchtersfestival.
Heerlijk.
Ja.
Nou, daar kunnen we ons weer op verheugen. Dank voor nu. Oh ja, ik kreeg nog één vraag. Tot slot. Wat vind jij van dat shirt van IF?
Ik vind het heerlijk.
Ik ook.
Wat jij?
Ja, dit is een fantastisch shirt. Ik vind het leuker dan die eend van vorig jaar.
Nee, die vond ik eigenlijk leuker.
Oh nee, ik vind dit wel beter. Testbeeld.
Ja?
Ja, ik vind het wel... ik vond die eend...
Je vond die eend te schreeuwerig. Te kwakerig.
Nou, ik vond het wel grappig. Maar bij mij blijft het beeld van... Die won die etappe op...
Guerrero.
Op die vulkaan.
Caicedo?
Ja, Caicedo, dankjewel. En dat beeld heb ik voor me. En die heeft dan die kampioenstra aan. En dan met die eend... Ja, ik weet niet. Dat zit verkeerd in mijn hoofd. Dus ik vind deze wel charmant weer. Ik vind het wel weer een goede poging.
Ja, dat is leuk toch. I like it. Ja. Een beetje vrij buiten dus denken mag er best in zitten, toch?
Helemaal eens. Fijne avond.
Ja, succes daar. Het schijnt dat je op hoogte altijd heel veel dromen hebt. Dus,
ja, nou, het is lang geleden dat ik een droom had.
Mm.
Oh nee, ik had zondag op maandag gedroomd over Henk Vreese. Ja. Dat is echt waar. Henk Vreese was bondscoach van het Nederlands elftal.
Geen gekke optie.
Nou, lijkt me ook. Oké, we gaan hem weer ophouden. De mazzel.
Mazzel.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.